We hebben vanavond minstens één Belgische zuster in ons midden. En daarom is het wel eens aardig te vertellen dat de Engelse naam van de Nederlandse geloofsbelijdenis is The Belgic Confession. Niet Belgian, dat betekent eigenlijk Belgisch. Maar vreemd genoeg is het Latijnse woord voor Nederlands Belgicus. En aangezien ik veel Engels schrijf momenteel, moet ik af en toe opletten dat ik niet verspreek en over de Belgische geloofsbelijdenis begin te spreken. Maar hij heet toch echt Nederlandse geloofsbelijdenis. Maar dan Nederlands in de betekenis van toen, de noordelijke en de zuidelijke Nederlanden. Want het was toch per slotverrekening een Vlaamse predikant die deze geloofsbelijdenis heeft opgesteld. Met een Franse naam, Guido de Bray. In die zin is het toch een verbondenheid in dat oude woord Nederlanden van Zuid en Noord. Wij bespreken en overdenken vanavond artikel 20 en 21 en ik lees u allereerst artikel 20 voor. De wijze van Gods verlossing. Wij geloven dat God, die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn Zoon gezonden heeft om de natuur waarin de ongehoorzaamheid begaan was aan te nemen, om in haar te voldoen en de straf voor de zonde door zijn zeer bitter lijden en sterven te dragen. Zo heeft dan God zijn rechtvaardigheid betoond aan zijn Zoon, toen hij onze zonden op hem gelegd heeft. Zijn goedheid en barmhartigheid heeft hij uitgestort over ons die schuldig waren en veroordelenswaardig, door in volmaakte liefde zijn Zoon voor ons in de dood te geven en hem op te wekken tot onze rechtvaardiging, opdat wij door hem de onsterfelijkheid en het eeuwige leven zouden hebben. Het gaat hier over het werk van Christus. Je kunt je nauwelijks iets fundamentelers voorstellen voor elke christen. En je zou dus kunnen denken dat het hier gaat over zulke elementaire dingen, dat er weinig nieuws voor ons aan te beleven valt, met alle eerbied gesproken. Maar als je luistert naar dit artikel, dan zit dat nog best ingewikkeld in elkaar. De schrijver begint met te zeggen dat God volkomen barmhartig en rechtvaardig is, en als u geluisterd hebt naar de rest, dan weet u dat hij die beide woorden direct nog weer opnieuw gaat gebruiken. Er zat in het werk van de Heer Jezus dat element van rechtvaardigheid en dat element van de barmhartigheid van God. Rechtvaardigheid omdat God het oordeel over de zonden onverminderd liet neerkomen op de Heer Jezus. Hij dacht niet, het is mijn geliefde Zoon, laat ik het wat milder maken, dat oordeel. Nee, ten volle heeft hij zijn gerechtigheid betoond door dat oordeel op de Heer Jezus ten volle te laten neerkomen. Maar hij heeft ook zijn liefde, zijn goedheid en barmhartigheid betoond, daarin dat hij dat oordeel niet op ons liet neerkomen, maar op zijn geliefde Zoon. Dat is het eerste, dat is eigenlijk de essentie van het artikel. Maar er worden nog een paar dingen vertelt die ook erg belangrijk zijn. Dat begint al meteen daarin dat hier staat, hij heeft zijn Zoon gezonden om de natuur aan te nemen waarin de ongehoorzaamheid begaan was. Hier gaat het over de menselijke natuur. In de Heidelbergse Catechismus wordt daar ook uitvoerig over gesproken, dat de Heer Jezus alleen maar het werk kon volbrengen doordat hij God was, maar ook alleen maar het kon volbrengen doordat hij mens was. God was hij van eeuwigheid af, mens moest hij worden. Hij moest de menselijke natuur aannemen. Die natuur waarin de ongehoorzaamheid begaan was, door Adam en door al zijn nazaten. Met andere woorden, mensen hebben de zonde tegen God begaan, hebben zich verzondigd tegenover God. En God moest mens worden om als mens dat werk te kunnen volbrengen, waardoor die straf van de zonden van ons werd afgewendeld. En als het dan verder staat in die zin om in haar te voldoen, dan slaat dat haar terug op die menselijke natuur. In die menselijke natuur, of simpelweg gezegd, als mens moest hij de straf voor de zonden door zijn zeer bitter lijden en sterven dragen. God werd mens om als mens het werk te volbrengen. Maar ik zei u al, het is even belangrijk dat hij God was, want als een van ons dat werk had moeten volbrengen, zou het op niets zijn uitgelopen, omdat we allemaal als nazaten van Adam deel hebben aan die zondige natuur. Geen van ons was geschikt om het werk te volbrengen. Integendeel, we hadden allemaal nodig dat een ander dat werk voor ons zou volbrengen. Nou, daar is de spanning. Een mens moest het doen. Een mens moest mensen weer met God verzoenen. Maar geen enkel mens was geschikt. Dat is heel bijzonder. Want dat betekent dat er maar, ik zeg het heel menselijk, dat er maar één oplossing was. En dat is dat God zelf die menselijke natuur zou aannemen. God, de Zoon, werd door de Vader in de wereld gezonden om mens te worden. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Nog scherper staat het vermeld in Romeinen 8 vers 3. Hij heeft een lichaam aangenomen gelijk aan het lichaam dat bij ons behept is met de zonde. Je moet dat heel precies lezen. Hij heeft een lichaam aangenomen, aan bloed en vlees deelgenomen, zegt Hebreeën 2. Precies net als wij, met dit grote verschil dat het bij ons met zonde bevlekt is en bij hem niet. Vandaar dat hij een van ons is en tegelijkertijd volkomen anders. God is mens geworden zonder deel te hebben aan onze zondige natuur. Maar wel deel te hebben aan de menselijke natuur. Het valt me vaak op dat de dingen die juist zo elementair zijn, zoals dit. Als je erover na gaat denken, en dat is dus ook hoog nodig elke keer weer opnieuw. Best ingewikkeld zijn. Juist de fundamentele dingen lopen het grootste gevaar dat we denken, ach dat weet iedereen wel, laat maar zitten. Terwijl als je dan weer over na gaat denken, en dat helpt met zo'n belijdenisgeschrift, dan merk je pas weer dat er allerlei dingen aan zitten, zoals een mens moest voor mensen sterven, maar die mens moest tegelijkertijd God zijn, die erg belangrijk zijn om te overdenken. En dan die zinnen die ik in het begin al noemde, zo heeft God dan zijn rechtvaardigheid betoond aan zijn Zoon. Dat zou wat verkeerd begrepen kunnen worden. Alsof God rechtvaardig was tegenover de Heer Jezus. Dat was hij ook maar in een andere zin. Ik zal het u uitleggen. God heeft zijn rechtvaardigheid, zijn gerechtigheid betoond doordat hij het oordeel over onze zonden op de Heer Jezus heeft gelegd. Dat is hier de bedoeling. Maar ik voeg eraan toe iets wat hier niet staat, maar wat je even zou kunnen denken dat wel bedoeld is. En namelijk dat God ook rechtvaardig tegenover de Heer Jezus geweest is. Dat vind je bijvoorbeeld in Johannes 16. Het hangt er een beetje vanaf hoe je het uitlegt. De meningen zijn wat verschillend. Maar door de Heilige Geest die getuigt van gerecht, zonde, gerechtigheid en oordeel. En er staat er in welke zin getuigt hij van gerechtigheid? Doordat hij is opgewekt uit de doden en de Heer Jezus is teruggekeerd tot de Vader. Met andere woorden, toen de Heer Jezus het werk volmaakt had volbracht, betoonde God ook zijn gerechtigheid aan de Heer Jezus. Door hem niet in de dood te laten, maar hem uit de dood op te wekken en hem te zetten aan zijn rechterhand. Dus je moet hier goed lezen wat bedoeld is. Maar allebei is waar. Dat wat hier bedoeld wordt en dat wat hier bedoeld lijkt te zijn als je niet zorgvuldig genoeg leest. God is rechtvaardig doordat het volle oordeel op zijn Zoon neerkwam. En het werd niet verminderd. Dat staat hier. Maar God was ook rechtvaardig dat toen de Heer Jezus kon zeggen het werk is volbracht, hem heeft opgewekt uit de doden en hem heeft gezet aan zijn rechterhand. Hij heeft onze zonden, staat hier, op hem gelegd. Zo lezen we dat bijvoorbeeld in 1 Petrus 2, hij heeft zelf onze zonden gedragen op het hout. Zijn goedheid en barmhartigheid, we hebben het gezien, daar zijn die twee kanten in God, er zijn natuurlijk nog veel meer, maar hier gaat het even om deze twee kanten tegenover elkaar te stellen. God is volmaakt in zijn gerechtigheid als het gaat om het werk van Christus. Maar hij is ook volmaakt in zijn goedheid en barmhartigheid. Die heeft hij uitgestort over ons. Wij waren schuldig en veroordelenswaardig, dat wil zeggen waard om veroordeeld te worden. Maar in volmaakte liefde liet hij het oordeel niet op ons neerkomen, maar op zijn Zoon. door niet ons, maar zijn zoon in de dood te geven en hem op te wekken tot onze rechtvaardiging. Dat is ook weer een citaat uit het slot van de Romeinen 4, waar Paulus schrijft, hij is overgegeven om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging. Hij is overgegeven om onze overtredingen op het kruis te dragen, maar hij is ook opgestaan. Dat was een daad van gerechtigheid, zei ik u net, van God naar zijn zoon toe. Toen het werk volmaakt volbracht was, was het rechtvaardig om op te wekken en aan zijn rechterhand te zetten. Maar het gaat hier nog een stapje verder. Het was ook met het oog op onze rechtvaardig maken. Wij zijn rechtvaardig geworden doordat hij ons één gemaakt heeft met de gestorven en opgewekte en verheerlijkte Heer. Als de Heer Jezus, als je dat zo zeggen kan, dat is altijd gevaarlijk zulke als vragen, maar als de Heer Jezus in de dood was gebleven, ondanks dat hij gezegd had het is volbracht, dan zouden we toch nooit zeker hebben geweten of God dat werk nou had aangenomen, ja of nee. En dus ook niet zeker hebben geweten of het nou goed zat voor ons of niet. Of we nou door het geloof mochten zeggen het oordeel is van ons afgewendeld. Maar doordat God hem heeft opgewekt uit de doden en hem heeft gezet aan zijn rechterhand, weten wij dat het goed zit. God heeft het werk aangenomen. Na 3 dagen heeft hij zijn zoon opgewekt. Zoals het staat in Romeinen 6 vers 4, hij is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader. En hij heeft hem gezet aan zijn rechterhand. Nu weet ik dat door het geloof ik één gemaakt word met deze, niet alleen gestorven, maar ook opgewekte en verheerlijkte Heer. En daarin verklaart God mij rechtvaardig. Ik zou bijna met eerbied zeggen, God kan niet anders. Want als hij nu naar mij kijkt, als iemand waarvan de oude mens verdwenen is op het kruis en er een nieuwe mens voor in de plaats gekomen is, een nieuwe mens die één gemaakt is met de opgewekte en de verheerlijkte Heer, dan kan God niet anders dan ons rechtvaardig te verklaren. Met eerbied gezegd, het zou onrechtvaardig zijn als God dat niet deed. Nou, dan hebben we 3 keer gezien dat God rechtvaardig is en dat ga ik nog een keer voor u op een rijtje zetten. Dat is erg belangrijk. Dat gaat een beetje verder dan wat hier allemaal staat. Maar 3 keer. God was rechtvaardig door het volle oordeel op de Heer Jezus te leggen. Dat is 1. God was rechtvaardig toen hij de Heer Jezus, nadat het werk volbracht was, opwekte uit de doden en aan zijn rechterhand zette. En God is ook rechtvaardig als wij in geloof ons één maken met die gestorven en opgewekt en verheerlijkte Heer. Dan verklaart God ons rechtvaardig. En het is rechtvaardig als hij dat doet. Dat zijn in korte zinnen heel veel diepe waarheden. En ik hoop dat het in zo'n korte tijd een beetje overkomt. In 3 zinnen, 3 gelei vorm is Gods gerechtigheid hier in het geding. Je kan je voorstellen als iemand alleen de eerste gerechtigheid kent, dan kan dat angstaanjagend zijn. Luther heeft daar heel lang mee getopt met die gerechtigheid van God. Want hij kende die gerechtigheid alleen maar als een oordelende gerechtigheid. En hij dacht, wat blijft er van mij over met mijn zonden als God rechtvaardig tegenover mij handelt? Totdat hij begreep dat God juist ook rechtvaardig is als hij de gelovigen rechtvaardig verklaart. Want dat is God met eerbied gesproken verschuldigd aan het werk van de Heer Jezus. Ieder die komt pleiten op dat werk in geloof, krijgt er deel aan. En zo iemand wordt door God rechtvaardig verklaard. In Romeinen 3 lezen we dat dat rechtvaardig is als God iemand rechtvaardig verklaart. Dankzij dat geweldige en grootse werk dat de Heer Jezus heeft volbracht. En tenslotte zegt dit artikel opdat wij door hem de onsterfelijkheid en het eeuwige leven zouden hebben. Wat gelukkig dat het zo geformuleerd is. Want we horen nog wel eens mensen praten over onze onsterfelijke ziel. Je hebt toch een onsterfelijke ziel te verliezen. Maar dat is Grieks en niet Bijbels. Dat komt van de oude Griekse filosofen vandaan. Die hadden het over een onsterfelijke ziel. De mens heeft van zichzelf helemaal geen onsterfelijkheid. Hij bestaat wel eeuwig voort. Maar dat is nog niet helemaal hetzelfde. We lezen in 1 Timotheüs 6. Alleen God heeft onsterfelijkheid. Wij zijn sterfelijke, niet onsterfelijke mensen. En als we sterven, dan is het maar niet een deel van ons dat sterft. Dat is een verkeerde manier van praten. Alsof alleen het lichaam sterft. Nee, de mens sterft. En tegelijkertijd overleeft hij zijn eigen lichamelijke dood. Maar dat is nog niet in onsterfelijkheid. Onsterfelijkheid is iets wat God in zichzelf heeft, maar dat God ook aan ons schenkt. En dat doet hij in de opstanding. Daarom zegt 1 Korinthe 15, in de opstanding wordt wij met onsterfelijkheid bekleed. Dus kijk uit met dat praat over een onsterfelijke ziel. Als je bedoelt, de mens leeft eeuwig voort en daarom is het goed om na te denken over wat er na de dood plaatsvindt, dan is het best. Maar de schrift reserveert die term onsterfelijkheid voor God. En degene die door de opstanding een onsterfelijk lichaam ontvangt. 1 Korinthe 15 zei ik. Worden met onsterfelijkheid bekleed. En als je sterfelijk mens bent en je mag de wederkomst van Christus meemaken zonder intussen gestorven te zijn, dan wordt dit sterfelijke met onsterfelijkheid overkleed. Dus dat wordt hier zeer scherp uitgedrukt. Door hem hebben wij de onsterfelijkheid en het eeuwige leven. Nou, daar is op zichzelf al een hele avond en nog wel meer over te praten. Paulus schrijft erover, Johannes schrijft er nog veel meer over. En ze bedoelen ook weer niet precies hetzelfde, maar uiteindelijk gaat het om het leven in gelukzaligheid. Eeuwig betekent niet alleen maar dat het altijd doorgaat, maar het is ook het leven in de gemeenschap met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus, zoals 1 Johannes 1 dat uitdrukt. Dus het gaat niet alleen maar om de vergeving van de zonde, wil het artikel zeggen. Het gaat er niet alleen maar om dat het oordeel van ons afgewenteld is, want het is negatief, wat komt ervoor in de plaats? Er wordt iets van ons afgenomen, namelijk de zonde. Maar wat ontvangen we nu? Want anders, wat heeft dat allemaal nog te betekenen? Maar we ontvangen wat hier in deze twee woorden wordt samengevat. Je zou het ook best nog anders kunnen uitdrukken. Ik zei net al een woord als gelukzaligheid, maar hier wordt het zo gezegd. Onsterfelijkheid, eeuwig leven. Eeuwig leven. Dat is voor ons weggelegd. Paulus zegt, probeer dat nu al in geloof tot je te nemen, grijp het eeuwige leven, zegt hij tegen Timotheus. Want het is iets wat je nu al in beginsel mag leren kennen, want het is de gelukzalige gemeenschap met God. Daar vind je bij Johannes constant dat het niet alleen maar iets toekomstigs is, maar wie gelooft, die heeft het eeuwige leven. Die heeft nu al dat grote voorrecht gemeenschap te hebben. Dus nogmaals, het is niet alleen maar dat de zonden worden weggenomen, maar in plaats daarvan komt de intimiteit met de drie-ene God, Vader, Zoon, Heilige Geest. We gaan nu artikel 21 lezen, dat is twee keer zo lang. De voldoening van Christus voor onze zonden. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is, onder ede, naar de ordening van Melchizedek. Hij heeft zichzelf in onze naam voor zijn Vader gesteld, om zijn toren te stillen met volle genoegdoening, door zichzelf aan het kruishout op te offeren en zijn kostbaar bloed te vergieten tot reiniging van onze zonden, zoals de profeten hadden voorzegd. Want er is geschreven dat de straf op de Zoon van God gelegd is, opdat wij vrede zouden hebben en dat wij door zijn wonden genezen zijn. Dat hij als een lam ter dood geleid is, onder de misdadigers gerekend. En als een misdadiger veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig verklaard had. Zo heeft hij dan betaald wat hij niet geroofd had, en heeft geleden rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, zowel in zijn lichaam als in zijn ziel. Hij ervoerde verschrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet gelijk werd aan druppels bloed die op de aarde vielen. Hij heeft geroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En heeft dit alles geleden tot vergeving van onze zonden. Daarom zeggen wij terecht met Paulus dat wij niets anders weten dan Christus en die gekruisigd. Wij achten alles voor drek om de uitnemendheid van de kennis van onze Heer Jezus Christus. Wij vinden alle vertroosting in zijn wonden en behoeven geen enkel ander middel te zoeken of te bedenken om ons met God te verzoenen dan alleen dit ene offer, eenmaal gebracht, waardoor de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is de reden waarom hij door de engel van God, Jezus, dat is zaligmaker genoemd is, omdat hij zijn volk zou verlossen van hun zonden. Dit artikel begint met de beeldspraak van de Hebreeënbrief. Waar de schrijver meermalen benadrukt dat de Heer Jezus zowel priester als offer is. Hij heeft zichzelf geofferd. Hij is én de hoge priester en hij is het zondoffer. Als hoge priester kon hij niet uit de ordening van Aaron zijn. Uit de familie van Aaron, want dat is een Levitische familie. En de Heer Jezus stamde uit het huis Juda. Uit de stam Juda en uit het huis van David. Hij is dus priester naar een geheel andere ordening. En dat is de orde die beschreven wordt in Psalm 110. Gij zijt priester naar de ordening van Melchizedek. Zeg nou maar simpelweg naar het voorbeeld, naar het model van Melchizedek. Die, zoals Hebreeën 7 zegt, zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister, zomaar ineens in Genesis 14 uit de lucht komt vallen. En dat is natuurlijk van typologische betekenis. Want zo is het met de Heer Jezus ook. Hij stamt niet uit een bepaalde familie waar van vader op zoon het hoge priesterschap wordt doorgegeven. Melchizedek is uniek. Hij heeft het niet geërfd, daar horen we tenminste niets over. En hij erft het niet over aan een ander, hij is priester voor altijd. In typologische zin natuurlijk. Melchizedek heeft natuurlijk wel een vader en moeder gehad en hij is ook gewoon gestorven. Maar in de toepassing is dat juist heel belangrijk. Een priester naar de ordening van Melchizedek, dat is geen afstammeling van Melchizedek, maar dat is er een die net zoals Melchizedek helemaal uniek is. En Melchizedek was koning, priester, zoals de Heer Jezus dat is. En op die grond kan hij dus priester zijn. En Psalm 110 zegt dat God dat gezworen heeft dat hij dat zou zijn. Daarom staat hier onder ede erbij. Met een eedzwering van God is hij hoge priester geworden. Hij heeft zichzelf in onze naam voor zijn vader gesteld om zijn toorn te stillen. Daar is wel heel wat over te doen geweest in de theologie. Over dat stillen van de toorn van God. En je kunt dat op een heel verkeerde manier opvatten en ook op een goede. De verkeerde manier is het idee wat sommige christenen toch schijnen te hebben, alsof God een soort woedende God is die vanwege onze zonden heel erg boos op ons is en als hij ons te pakken zou kunnen krijgen, ons alsnog eeuwig zou verloren laten gaan. Maar gelukkig de Heer Jezus is er tussen gesprongen. Zoals een razende vader die zijn zoon in elkaar wil slaan en moeder springt ertussen om die jongen te verdedigen. Zo'n soort idee. De toren te stillen. Gods toren tot bedaren te brengen. Maar dat kan nooit de bedoeling zijn. Nog van dit artikel en zeker niet van de schrift. Want dan moet je wel goed bedenken dat het nou juist God zelf was die zijn zoon gaf. Hoe zal hij die zelf zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons alle overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken, zegt Romeinen 8, vers 31. Hij zelf gaf de zoon. Maar in een andere zin is er wel van toren sprake. Niet zozeer dat God woedend op ons is en ons te pakken zou willen krijgen. Maar God torent tegen de zonde. Dat is een groot verschil. Je moet dat niet al te scherp uit elkaar halen als je zegt God torent over de zondaar. Dan is daar natuurlijk een kern van waarheid in. Maar God heeft die zondaar ook lief. Daarom gaf hij zijn zoon. Maar hij heeft niet onze zonden lief. Dat is het grote punt. Voor ons is dat moeilijk te scheiden. Voor ons is het heel moeilijk om iemand lief te hebben en zijn daden te haten. Dat kunnen we eigenlijk ook niet. Iemands daden zijn zo met zijn persoon verweven, dat als iemand vreselijke daden heeft, dan kunnen wij hem moeilijk lief hebben. God kan dat wel, op een of andere wijze. Hij kan de zondaar lief hebben. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Terwijl hij tegelijkertijd de zonden haat. Habakkuk 1 vers 13 zegt, God is te heilig, te rein van ogen, dan dat hij de zonde zou kunnen aanzien. God kan dat. En daarom is er wel degelijk sprake van toren, maar dan tegen de zonden. Het helpt je als je dat onderscheid maakt. Niet tegen de zondaar, want die zondaar heeft God zo lief gehad, dat hij zijn eigen zoon voor hem gaf. De Heer Jezus heeft volkomen genoegdoening geschonken. Dat is een oud begrip in de theologie. Je vindt dat zo niet in de Bijbel. Maar het lijkt mij wel volkomen bijbels. De satisfactio, zeiden die oude theologen in de middeleeuwen al. Dat wil zeggen, er moest voldoening of genoegdoening gedaan worden met betrekking tot de zonde. Men zegt dat wel eens een keer in die klassieke formule, verzoening door voldoening. Je ziet dat heel kort gezegd in de twee bokken die op de grote verzoendag werden gebracht. De eerste bok was voor de Heere, zo staat het er ook. Die werd geslacht en het bloed werd gedragen in het heiligdom. Daarin vind je de waarheid van de voldoening. Er moest voldoening geschonken worden aan de eer van God. Gods eer was door ons, door onze zonden geroofd. Er was niet alleen maar een werk voor ons nodig, zodat onze zonden konden worden weggedaan. Er was ook een werk voor God nodig, voor zijn eer. Die hersteld moest worden in de relatie tussen God en mens. Terwijl de tweede bok, daar werden de zonden van het volk opgelegd en die werd weggestuurd in de woestijn. Dat is de waarheid van de substitutio, voor zover u van Latijn houdt. Dat is de plaatsvervanging. In het Nederlands, voldoening, plaatsvervanging. Als je Engels bent, dat is veel handiger allemaal, want dan zijn de woorden bijna hetzelfde als in het Latijn. Satisfaction en substitution. Maar dit is de waarheid van de plaatsvervanging. Hij deed het voor ons om onze zonden weg te nemen. Hij droeg ze in onze plaats. Maar hij deed het ook voor God. En wij, die van nature zondaren zijn, denken heel gemakkelijk aan onze kant van het verhaal. We hadden iemand nodig die onze zonden wegdeed. Maar met eerbied gesproken, God had ook iemand nodig. Als je dat zo zeggen mag. Die zijn eer herstelde. En dat wordt nu toegelicht met verschillende citaten uit de Bijbel. De rest van het artikel is bijna één en al citaat uit de schrift. In de eerste plaats, hij heeft zich aan het kruishout opgeofferd, zijn kostbaar bloed vergoten tot reiniging van onze zonden. En dan wordt al eerst uit Jesaja 53 geciteerd. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen, of zoals hier staat, wonden, zijn wij genezen. Als een lam dat ter slachtbank werd geleid. En ook verderop in Jesaja 53, hij is onder de misdadigers gerekend. Natuurlijk, van oudsher heeft de kerk zich altijd weer op Jesaja 53 beroepen als het duidelijkste hoofdstuk in het Oude Testament, om te laten zien welke rol de Messias zou vervullen in het wegdoen van de zonde. Hij is met de misdadigers gerekend en hij is ook als een misdadiger veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig verklaard had. Hier staat in één zin iets heel bijzonders. Pilatus heeft eerst gezegd, ik vind geen schuld in deze mens. Hij spreekt als rechter uit, deze mens is onschuldig. En vervolgens verwijst hij hem naar het kruis. Alleen maar om het volk ter wille te zijn. En om zijn eigen reputatie bij de keizer niet in de waagschaal te stellen. Het staat hier zo even in een lange volzin, maar de betekenis is geweldig groot. Want wat Pilatus deed, maar ook wat de mensen deden die riepen kruisig hem, heeft op zichzelf niet bijgedragen tot onze verzoening. Je kunt je zelfs afvragen of de geestelslagen die Pilatus hem liet toebrengen, of dat is waar Jesaja aan denkt, als hij het heeft over die wonden of die striemen. Wat mensen de Heer Jezus aandeden, heeft onze schuld niet weggenomen. Hoe zou het ook kunnen? Heeft onze schuld in feite alleen maar groter gemaakt. Let goed op, want dit is een belangrijk punt. Alles wat mensen hem aandeden in die laatste dagen van zijn leven, totdat hij tenslotte aan het kruis geslagen werd door mensen. Alles wat mensen hem aandeden, heeft niet bijgedragen tot het wegnemen van onze schuld, maar heeft onze schuld alleen maar vergroot. Of het nou Pilatus of Caiaphas is of Herodes, of de soldaten van de Romeinen of het Joodse volk, voor zover ze daar meegeroepen hebben. Alles wat mensen hem aandeden, heeft onze schuld als mensheid vergroot. Maar als de Heer Jezus aan het kruis hangt, dan zegt Zacharia 13, dan zegt de Heere God, zwaard waak op tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is. Dat wat ons verzoend heeft, is niet wat mensen hem aandeden, maar wat God hem aandeed. God heeft hem tot zonde gemaakt. 2 Korinthe 5 vers 21. God heeft onze zonden op hem gelegd. Hij heeft onze zonden gedragen op het hout. 1 Petrus 2 vers 24. Wat God hem aandeed. Zoals het ook in Jesaja 53 staat. Hij maakte hem ziek. Hij heeft hem krank gemaakt, staat er vertaald. Dat is wat God hem aandeed. God bracht hem wonden en striemen toe die tot diep in het diepst van zijn ziel ging. En dat vind ik een heel belangrijk onderscheid. Hier wordt dat niet zo scherp gemaakt, maar het is wel heel duidelijk dat wat mensen deden, en daarom is die verwijzing naar Pilatus belangrijk, wat mensen hem aandeden heeft onze schuld groter gemaakt. Wat God hem aandeed, door hem tot zonde te maken, door hem figuurlijk gesproken te slaan, dat heeft tot onze verzoening bijgedragen. Zo heeft hij dan, zegt nu de schrijver met een citaat uit Psalm 69, zo heeft hij dan betaald wat hij niet geroofd had. Dat is een merkwaardige uitspraak in die psalm. De psalm spreekt over het lijden van de gelovigen in Israël, maar de Messias maakt zich met hen één. En een van de dingen die we uit zijn mond vernemen is, wat ik niet geroofd heb, moet ik toch teruggeven. Eigenlijk is dat de gedachte van het schuldoffer. Er is schuld ontstaan. Er is geroofd. En één moet die roof terugbetalen. En dat is niet degene die die roof gepleegd heeft, maar dat is een ander. Een onschuldige plaatsvervanger. En hier bij die roof kun je denken aan de wijze waarop wij Gods eer geroofd hebben door onze zonde. En juist die ene mens uit de hele wereldgeschiedenis, die daar niet aan bijgedragen had om Gods eer te roven, alleen hij was in staat om aan God terug te geven wat niet hij, maar anderen van God geroofd hadden. Daar is een heel diepe zin en het is prachtig dat dat hier geciteerd wordt. Hij heeft geleden, de rechtvaardigen voor de onrechtvaardigen, zegt 1 Petrus 3 vers 18. Alleen hij die rechtvaardig was, kon voor onrechtvaardigen sterven, hebben we al gezien. En hij deed het ook. Eigenlijk heb je hier nog weer een nieuw aspect van gerechtigheid, namelijk zijn eigen persoonlijke gerechtigheid. Omdat hij de rechtvaardige was, kon hij voor onrechtvaardigen het oordeel dragen. En hij heeft geleden zowel in zijn lichaam als in zijn ziel. We vinden soms heel diepe en uitvoerige beschouwingen over het lichamelijk lijden dat kruisiging met zich meebrengt. En het is goed dat we daarvan doordrongen zijn. Als we dan wel bedenken dat, en ik denk dat ik niet te ver ga als ik dat zeg, dat het lijden van Christus dat hij in zijn ziel, in zijn geest ondervond, nog veel verder ging dan alle lichamelijke smarten. Hij ervoer, zegt de tekst, de verschrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet gelijk werd aan druppels bloed die op de aarde vielen. Dat is het moment dat de Heer Jezus in Gethsemane die beker voorgesteld krijgt die hij zou moeten drinken. Waarin nog eenmaal de Vader smeekt dat als er een andere weg is, die beker aan hem voorbij zou kunnen gaan. Maar zo is het niet gebeurd. En daarom moest de Heer Jezus in die 3 uren van duisternis uitroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Er zijn uitleggers die beweren dat dat alleen maar een citaat uit Psalm 22 was. Net zoals een mens in Psalm 22 zich van God verlaten kan voelen, zo voelde de Heer Jezus dat ook op het kruis. En dat bedenkt men niet dat wat David schrijft in Psalm 22 door en door profetisch is. David is nooit in zijn leven door God verlaten. We kunnen dat soms wel eens zo voelen, dat God ver weg is en ons in de steek heeft gelaten. Maar daarom is het nog niet zo. Maar bij de Heer Jezus ging het er niet om wat hij voelde. Hij was werkelijk van God verlaten. Een heilig en rechtvaardig God moest zijn aangezicht van hem afwenden op het moment dat de Heer Jezus voor ons tot zonde gemaakt was. Probeer dat te realiseren. God kan de zonde niet aanzien, citeerde ik al uit Habakkuk 1. En toen de Heer Jezus tot zonde gemaakt was, kon God hem niet aanzien. Toen hij dat uitsprak, was het maar niet het gevoel van eenzaamheid dat een martelaar kan overvallen. Maar bij hem was het diepe geestelijke werkelijkheid. David kon er alleen maar van profiteren, want hij heeft het profeteren, want hij heeft het zelf nooit zo meegemaakt. De Heer Jezus wil. En dat alles staat er, heeft hij geleden tot vergeving van onze zonden. Daarom zeggen wij terecht met Paulus dat wij niets anders weten dan Christus en die gekruist. Nou, dat vind ik nou niet helemaal terecht. Dat is een beetje de tekst uit zijn verband halen. Als we dan toch even een kritische kanttekening mogen maken. Want waarom zegt Paulus dat? Ik hoor ook wel christenen zeggen. Vooral om hun gebrek aan bijbelkennis te verexcuseren. Zeggen ze, ja, ik wil niets anders weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En dan denk ik, en soms zeg ik het, geestelijke luiheid. Zo kun je voor alles wel een tekst uit zijn verband rukken. Wat Paulus daar zegt is dat toen hij naar Korinthe ging, hij zich dit had voorgenomen. Niets anders, niet, in het algemeen niets anders te weten dan. Paulus is onnoemelijk veel meer dan Christus en die gekruisigd. Maar onder u, zegt hij. Hij kwam uit Athene, daar had hij een filosofische voordracht gehouden. Nou, ik wil hem geen verwijten maken, maar er kwamen maar twee mensen tot bekering. En dan komt hij naar Korinthe en dan, dat is ook een totaal andere stad hoor. Van woeste en ruwe zeebonken en niet van filosofen. En hij denkt, nu ga ik het heel anders aanpakken. Ik ga deze mensen vertellen over een gekruisigde op wie ze al hun hoop en al hun verwachting moeten stellen. Daar gaat het over. Ik begrijp wel wat de bedoeling van Guido de Bree is. Het gaat uiteindelijk ten diepste om de Heer Jezus en zijn kruis. Natuurlijk, Luther heeft daarom zijn theologie ook genoemd een theologia crucis, een theologie van het kruis. Maar dat kan ook heel eenzijdig zijn. Wij weten ook van zijn opstand. We weten ook van zijn verheerlijking. We weten ook van zijn wederkomst. We weten ook van het werk dat hij nu bij de Vader verricht. En zoveel meer dingen. En dat weet Guido de Bree natuurlijk ook. Wat hij wil zeggen is, laten we nooit, nooit, nooit vergeten de betekenis van het kruis. Het is heel bijzonder dat als we in het boek Openbaring daar met Johannes in een visioen het lam aanschouwen, dat het eruit ziet alsof het zojuist geslacht was. Het stond daar als geslacht, dat wil zeggen zoals het vaak door schilders is weergegeven, dat het bloed uit de wonden spuit. Alsof het nu gebeurt. Nooit mogen we het kruis vergeten. Wij achten alles voor drek om de uitnemendheid van de kennis van onze Heer Jezus Christus. Filippenzen 3 vers 8. Ja, maar dat zou, ik leg dat ook niet zo makkelijk in mijn eigen mond. Dit is een heel persoonlijk getuigenis van Paulus. Paulus is daar een mens met heel veel geestelijke ervaring. Hij zit in het eind van zijn leven op aarde in de gevangenis. Hij zegt bijvoorbeeld in hoofdstuk 4 vers 13, ik vermag alles door hem die mij kracht geeft. Er staat niet, wij vermogen alles. Dat is een woord dat kun je niet zomaar klakkeloos nazeggen uit de Bijbel. Dat kun je alleen zeggen als dat geestelijke werkelijkheid voor je geworden is. Als je alles meegemaakt hebt wat Paulus heeft meegemaakt, dan mag je hopelijk zeggen, ik vermag alles door hem die mij kracht geeft. En zo heeft Paulus, nadat hij al zijn voorrechten opgesomd heeft in hoofdstuk 3, Israëliet, Hebreeër, uiters, Farizeeën, enzovoort, enzovoort, dan zegt hij, en dat alles is van nul en generlei waarde vergeleken bij de kennis van Christus. Dat is heel persoonlijk getuigenis. Ik wou dat ik en wij allemaal dat zo makkelijk zouden kunnen nazeggen. Natuurlijk is dat Paulus' bedoeling. Natuurlijk hoopt hij dat we allemaal zover zullen komen dat wij dat net zo mooi kunnen uitspreken en net zo mooi mogen beleven als hij dat beleeft. Maar dit, kijk, leerstellige uitspraken, daarom is het veel makkelijker om leraar te zijn dan profeet. Leraar hoeft alleen maar uit te leggen wat er in de Bijbel staat. Maar de profeet die dat moet toepassen op de harten en gewetens, die zegt, wat betekent dat nou voor jou heel concreet? Is degene die zo gestorven is en die nu zit aan Gods rechterhand werkelijk voor jou zo belangrijk dat alle andere dingen op aarde daarbij in het niet vallen? Dat afkomst niets meer betekent? Dat je opleiding niets meer betekent, je sociale status niets meer betekent, je prestatie niets meer betekent. Of zou Guido de Bray ons een beetje te hoog aanslaan? Misschien gold het voor hem. Misschien wel, want hij zat in de gevangenis om de naam van Christus. Zover hebben wij het nog niet gebracht. En hij is ook daadwerkelijk als martelaar gestorven. En ik heb wel eens vaker gezegd, kort voordat hij stierf, heeft hij een brief aan zijn vrouw geschreven, die gelukkig bewaard is gebleven. Nou, als het mij zo zou overkomen en ik in die situatie zou zijn, dan hoop ik dat de Heer God mij genade geeft om zo'n brief aan mijn vrouw te schrijven. Paulus, ja, en Guido de Bray. Maar wij ook. Wij achten alles voor drek om de uitnemendheid van de kennis van de Heer Jezus Christus. Laten we maar hopen en bidden dat het waar mogen zijn. Wij vinden alle vertroosting in zijn wonden. Dat is nou niet direct de taal die wij vandaag zouden gebruiken, maar je moet de goede bedoeling ervan proberen te vatten. Zijn wonden, en dan niet zozeer de wonden die Pilatus of Romeinse soldaten of wie dan ook hem hebben toegebracht, maar de striemen waarmee God hem geslagen. Daarin ligt al onze troost voor de eeuwigheid. Zoals Petrus het citeert in dat vers dat ik al een paar keer noemde in 1 Petrus 2. Door zijn striemen zijn wij genezen. Dat is een rechtstreeks citaat uit Jesaja 53. Mooi geformuleerd. Wij vinden alle vertroosting in zijn wonden. En behoeven geen enkel ander middel te zoeken of te bedenken om ons met God te verzoenen. Wat is dat actueel? Wanneer je mensen hoort vertellen, ook vandaag aan de dag, predikers, dat we toch niet moeten denken dat het christendom de enige weg tot God is. Op het moment dat iemand dat zegt, en er zijn een hele reeks predikanten in Nederland aan te wijzen die zulke taal uitslaan, dan denk ik, luister, dat is niet alleen maar vriendelijk tegenover moslims en hindoes en boeddhisten en zo, maar dat betekent dat je nog nooit begrepen hebt waar het in het christendom over gaat. Boeddha is niet voor mijn zonde gestorven, Mohammed is niet voor mijn zonde gestorven. Daarom zegt Petrus in Handelingen 4 vers 12, er is maar één naam onder de hemel gegeven waardoor wij behouden kunnen worden. De naam van Jezus Christus. We hoeven geen enkel ander middel te zoeken en er is ook geen ander middel. Dat wil niet zeggen dat God niet genadig zou zijn tegenover degenen die het evangelie nooit gekend hebben, maar hem wel oprecht gezocht hebben. Dat is een ander verhaal. Dat is het werk van de Heilige Geest in zulke mensen. En uiteindelijk als zulke mensen behouden worden, dan is dat niet door Mohammed of door Boeddha, maar dan is dat door het werk van de Heer Jezus. Want er is geen andere weg tot God. God is genadigd naar degenen die die weg niet kennen, maar hem wel oprecht gezocht hebben. Dat is een ander verhaal, gaan we niet over uitweiden. Maar het verandert niets aan het feit dat dit de enige weg is. We hoeven ook geen enkel ander middel te zoeken. Het is eigenlijk de hele boodschap van de Colossenzenbrief. Waar Paulus vaststelt dat die gelovigen daar in Colosse wel blij waren met de Heer Jezus en met het werk dat hij had volbracht. Maar daarnaast eigenlijk toch nog een heleboel andere dingen vonden, met name ook in de Griekse wijsheid en in de Joodse traditie, die toch ook de moeite waard waren. Nou, dat is op zichzelf ook zo. Maar niet als het erom gaat dat ze in een soort concurrentiepositie ten opzichte van Christus zouden komen. Of iets moois zouden kunnen worden dat vergelijkbaar is met Christus en zijn werk. Nergens is Paulus daar zo fel op als in de Colossebrief. Tegenover al die menselijke wijsheid van de Grieken of van de Joden stelt hij niet een soort christelijke wijsheid, maar Christus, een persoon. Ik herinner me ooit dat ik met een christenfilosoof sprak toen ik zelf nog heel jong was. Zo'n snotneus eigenlijk, vind ik vanzelf achteraf. En ik schaam me eigenlijk een beetje dat ik het zei, maar ik meende het wel. En ik sta er wel achter. Alleen zou ik het misschien zo niet zeggen vandaag aan de dag. Ik probeer toch een paar dingen bij te leren in het leven. We hadden een bidstond gehouden met elkaar en had hij aan deelgenomen. En toen we amen zeiden en elkaar aankeken, toen zei hij glimlachend, "We have the better system." En ik flapte eruit, "We have the better person." Ik vind dat ik gelijk had en hij niet. Of je dat nou zo moet zeggen voor iemand die anderhalve generatie ouder is, dat is nou wat anders. Maar het is nog steeds voor mij heel belangrijk. We hebben niet een denksysteem dat superieur is ten opzichte van Griekse of Joodse of islamitische of hindoeïstische wijsheid. Of, of agnostische wijsheid, of wat voor wijsheid dan ook. Paulus stelt tegenover al die wijsheid een persoon. En hij zegt, de volheid van, in de Kolosserbrief nog steeds, de volheid van de Godheid woont in die persoon, en in diezelfde persoon zijn jullie tot volheid gebracht. Dat is een mooie woordspeling. Je hebt alles in hem. En je mag kennis nemen van alles wat er in deze wereld is, want dit is zijn wereld, zegt 1 Korinthe 2. Het is zijn wereld. En je mag kennis nemen van alles wat erin is, als je het maar weet te betrekken op Christus. Als hij er maar de grondslag en de zin en het doel ervan wordt. Zodat het nooit iets wordt naast hem, maar altijd iets wordt dat hem alleen maar groter maakt. Wij vinden alle vertroostingen zijn wonden en behoeven geen enkel ander middel te zoeken of te bedenken om ons met God te verzoenen. Dan alleen dit ene of eenmaal gebracht, waardoor de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Hebreeën 10 vers 14. Nou, eigenlijk zegt Hebreeën 10 vers 14 nog een beetje mooier. Niet dat we ooit volmaakt zullen zijn door het offer, maar dat we het al zijn. Nou ja, dat is ook weer een heel onderwerp. Niet volmaakt in de zin dat we zonderloos zijn, maar wel een volmaakt geweten. Zo zegt de Hebreeënbriefschrijver dat. Dat ons nooit meer hoeft aan te klagen. Wel in de praktijk van het leven, door de zonde die we nog doen, maar nooit hoeft het onze zekerheid van het geloof in gevaar te brengen. In dat opzicht hebben we een volmaakt geweten. Een onbewolkte hemel tussen God en ons. Het is alles rechtgemaakt. Door dat ene of eenmaal volbracht. Dit is de reden waarom hij door de engel van God, die is aan Maria, aan Jozef verscheen. Dit slaat terug op Matthäus 1. Jezus, dat is zaligmaker genoemd is. Als je het goed lezen, zie je in Matthäus is het de vader die de naam geeft. De wettige vader, Jozef. In Lucas is het de moeder die de naam geeft. Het is dezelfde naam, Jezus. Yeshua. Dat betekent redder. Hier staat zaligmaker. Dat is net iets mooier dan redder, maar de grondbetekenis is gewoon redden. Verlossen. Behouden. Hij zal zijn volk verlossen, zo staat het hier ook, van hun zonde. Er zijn vele dingen waarvan we gered moeten worden. Uit de macht van de Satan, uit de macht van de dood, uit de wat voor macht van duistere machten dan ook. Maar de essentie is wat de engel daar aangeeft. Hij zal zijn volk verlossen van wat meest tussen hen en God instaat. Jesaja 59 zegt, dat zijn uw zonden die scheiding maken tussen u en God. Wat de zondaar het eerst en het meest nodig heeft, is iemand die die scheidsmuur wegneemt. Dat wat scheiding maakt tussen God en ons. En dat is wat de engel belooft. Hij zal Yeshua heten, want hij zal zijn volk redden uit de macht van de zonde. En dat was artikel 21. Het was weer een mond vol, het was weer heel wat over zulke fundamentele dingen. En u ziet, er is geen onderwerp dat als je er maar lang genoeg over nadenkt, aan het eind nog ingewikkelder blijkt te zijn dan je al dacht.